Wij waren in Judas vers 7 en 8, want die versen spreken over de geschiedenis van Sodom en Gomorra. En als u zegt geschiedenis, dan is dat enigszins overdreven, want het was natuurlijk de ondergang van Sodom en Gomorra, meer dan de geschiedenis daarvan. Want van die geschiedenis weten we zo goed als niks. Behalve dan dat de inwoners ervan nog eens zijn weggevoerd. Inclusief Lot die daar woonde. Waarna Abraham een leger recruteerde. En de inwoners van Sodom en Gomorra en wie er allemaal maar waren terughaalde. Dat is in Genesis. Waarna overigens wij geconfronteerd worden met Melchizedek. De verschijning van Melchizedek daarna. Had iets met Sodom en Gomorra van doen. Maar Sodom en Gomorra is meer bekend vanwege de ondergang van Sodom en Gomorra. En dat wordt er ook ingestampt, om zo te zeggen. Want na Genesis 19, waar die geschiedenis vermeld wordt, toch wel wat uitgebreid, vind ik. Na Genesis 19 vinden we Sodom en Gomorra nog 20 keer in de Bijbel genoemd, waaronder hier in Judas. Want waar het over gaat is dat de ondergang van die steden, uiteindelijk worden er 4 genoemd, dus Sodom, Gomorra, Adama, Zeboim. Maar meestal wordt volstaan met Sodom en Gomorra. De ondergang van die steden was een oordeel van God, dat hij ook trouwens uitgebreid aankondigde. Dat is een hele toestand, ook wel wat langdradig als u mij vraagt. En omstandig, als dat tenminste nog een goed Nederlands woord is. Abraham krijgt bezoek van 3 mannen. Die hebben we dringend nodig voor de levende 3-eenheid, maar dat even tezijde. Maar goed, bij zijn tent, Abraham bereidt 1 maaltijd. Er wordt aangekondigd inderdaad dat hij alsnog een zoon zou hebben. En daarna wordt hem ook nog verteld, door de Heer dus, dat hij van plan is om binnen afzienbare tijd Sodom en wat het maar weer was te verwoesten, waarna Abraham zich realiseert dat zijn oudere neef, die feitelijk het hoofd is van de familie, naar menselijke maatstaven daar woont in Sodom. Dus hij zegt tegen de Heer, maar als er nou 50 rechtvaardigen zijn, gaat het dan ook door? Of nog minder... En het eindigt dan onbeslist. Maar het is wat langdradig om dat allemaal te lezen. Maar de vraag is natuurlijk, zal de Heer een oordeel brengen? Wat moet er gebeuren voor de Heer dat doet? En dan moet ik u zeggen, nou ja, de Heer heeft het recht om een oordeel te brengen. Sterker nog, maar nou, spreek ik mijn mond voorbij natuurlijk. Maar ik wilde zeggen, sterker nog, de Heer had het recht om helemaal die wereld waarin wij leven helemaal niet tot stand te brengen. Want als het er nou helemaal over gaat, die wereld was in zijn geheel, in haar geheel, wat is een vrouwelijk woord, in haar geheel reeds geoordeeld veel eerder. Dat heet via het Nieuwe Testament, heet dat in de Statenvertaling, heet dat de grondlegging der wereld. Maar in het Grieks, zal ik maar zeggen, heet het toch gewoon de nederwerping der wereld, want dat woord is het. En de nederwerping der wereld, dat kan alleen maar slaan op de ondergang van een oude wereld van voor Adam, die door God geoordeeld geworden is, gemaakt is tot tohu en bohu en tot duisternis, lagashek. tot woestheid en ledigheid en duisternis, want dat staat er echt in Genesis 1, vers 2. En dat is een oordeel over die oude wereld. Daar wordt daar niet veel meer over gezegd. Dat ik het zo stellig zeg, dat is vooral omdat het Nieuwe Testament het stellig leert. En bovendien, de brief van Judas, die hebben we al eens naast de tweede Petrusbrief gelegd, mede dankzij broeder Hilbrand, want u hebt allemaal zo'n die papieren gekregen waar die hoofdstukken parallel op staan. Maar 2 Petrus is ook die brief waarin Petrus zegt dat die wereld die ooit was, die toen was, ooit, toen, lang geleden, door water vergaan is. De wereld namelijk. En de enige gelegenheid in de wereldgeschiedenis, voor zover wij die kennen, de enige gelegenheid in de wereldgeschiedenis waarin dat gebeurd kan zijn, dat moet zijn geweest de gelegenheid waarbij hemel en aarde werden tot tohu en bohu. Nou, in ieder geval de aarde, maar daarmee de hemel ook. En inderdaad, nee, dat is niet de gap theory. Daar geloof ik er überhaupt niet in. Dit is wat officieel genoemd wordt, voor zover zoiets als officieel bestaat, de restitutieleer. Dat wil zeggen, niet in theorie. dit is de facto. Dit is wat de Bijbel daarover zegt. Dat daar gebeurd is. En Petrus zegt het met een paar woorden mooi samengevat. Dat de hele wereld die toen was door de wateren van de grote vloed vergaan is. 2 Petrus 3 in vers 5. Willens is dit aan de spotters van vers 3. Onbekend, willens is hun dit onbekend, dat door het woord Gods de hemelen van overlang geweest zijn en de aarde uit het water en in het water staande, door welke de wereld die toen was met het water van de zonvloed, met een kleine zet, het is namelijk een zelfstandig naamwoord en geen eigen naam. Het is een grote vloed, zonvloed. Ja, wij hebben nou het woord tsunami uitgevonden. Het is helemaal geen Nederlands. We hadden er een woord voor, dat heet zonvloed. Maar ja, dat gebruiken we dan weer niet. Raar is dat, hè? Maar goed. Met het water van de zonvloed bedekt zijnde vergaan is. Dat is in het verleden gebeurd. Waarna Petrus verder gaat en zegt, maar de hemelen die nu zijn en de aarde, implicerend dat hemelen en aarde daarvoor vergaan zijn, ooit. Maar dat kan je niet vinden op een andere locatie in de geschiedenis. En de vloed van Noach, dat was een zonvloed, dat kun je rustig zeggen. Maar een heel grote vloed zelfs. Maar in de dagen van Noach is de wereld niet vergaan. De aarde is niet vergaan, de hemel is niet vergaan, de mensheid is niet vergaan, de dierenwereld is niet vergaan. Toch? We leven in diezelfde wereld nog steeds. En Petrus zegt, de wereld die nu is, en dus sindsdien is, die wordt door hetzelfde woord van God als een schat weggelegd, die wordt namelijk bewaard ten vure. Dus die zal ooit een keer alsnog branden en vergaan. En branden en versmelten, dat zijn de woorden uit vers 12, bijvoorbeeld hier van 2 Petrus 3. God oordeelt namelijk. Het bijzondere van die geschiedenis uit Genesis 1 is dat wat in die zeven dagen tot stand kwam, was eigenlijk voor een deel althans een tenietdoen van, dat is niet het goede woord denk ik, nou, voor een deel terugkomen op dat oordeel dat al geweest was. Dat is het. En je merkt ook meteen als je het leest, met enige aandacht, Genesis 1, 2, 3... Daar merk je dat je van doen hebt met een wereld die ligt onder een vloek. Daar is een boel mis. Nee, we zijn geprogrammeerd om dat niet te zien. En bovendien om er niks over te zeggen. En waarom dat is, daar ga ik dan maar niet op in. Maar het idee van dat de hele wereld helemaal fantastisch was, dat wordt weliswaar opgehangen aan dat er staat dat God zei, het was goed, het was zeer goed. Maar het was helemaal niet fantastisch. Want ergens op aarde was een hof. Maar als ergens op aarde een hof was, wat betekent dat dan?
Dat er geen hof is.
Dat de rest een woestijn is, toch? Een wildernis, of wat het maar is. En als er staat dat de mens Adam de hof moet bouwen en bewaren, dan betekent het dus dat die als Kefikan zou moeten worden uitgebreid, omdat de rest geen hof is. En moet ook nog bewaakt worden. En dat betekent dat er vijanden zijn. Nee, minstens één. Er was er zelfs nog één in de hof ook. En dat is weer een paar versen verder. Toen was daar die... Ja, dat heb je in... Als je een hof hebt, heb je een slang, dat weet je. De meest voorkomende slang heeft van mij verteld. In Zuid-Afrika heb ik die geleerd. De meest voorkomende slang in dit land is de tuinslang.
Ja.
In Israël ook trouwens. Maar, dus ik noem die slang ook altijd de tuinslang, wegens gebrek aan respect voor die slang. Maar hij kon wel praten. En kortom, die vijand was er al. Hebben we dat allemaal nog? En achteraf wordt dan ook gezegd, het staat gewoon zwart op wit in, ik ga er ook nooit een discussie over aan. Achteraf wordt gezegd dat de mens tot de aarde wederkeert, omdat hij uit de aarde genomen is. Dat is niet een ongelukkige formulering, want het wordt heel overdacht in 1 Korinthe 15 ook nog een keer gezegd. De eerste mens is uit de aarde, aards. Dat was hij al toen hij geschapen werd. En hij moet vervangen worden door de nieuwe mens, de laatste Adam, de tweede mens, de Heere uit de hemel. Hebben jullie dat nog? En de persoonlijke, individuele zondeval van Adam wordt daar zelfs volkomen genegeerd. De punt is namelijk dat Adam al leefde onder een vloek en werd genomen uit een aardbodem die rustte onder een vloek. Die van de zonde die daar al was. Hoe dan ook, voordat Adam zondigde, had je dan toch die slang. Zodat de zondeval, ja, dat noemen wij zo, de zonde van de mens, dat oké, okay, maar de oorzaak van de zonde, ligt toch echt daarvoor. En hoe ver daarvoor? Nou ja, voor de grondlegging der wereld. Dat wil zeggen voor de nederwerping dus, hè? Voor de nederwerping der wereld. Met andere woorden, die mens, vanaf zijn schepping, is vervloekt. Hij kreeg niet een proefgebod, iemand heeft toen uitgedacht, dan moet je, waarom zegt de Heer dan dat hij daar niet van mag eten? Dat hebben ze uitgevonden, dat is een proefgebod.
Ja.
Ja. En dan krijg je weer, ja, dan krijg je weer de vraag, van wist God dan sowieso niet dat het fout zou gaan en dat hij die proef niet zou doorstaan.
Ja.
Nou, van Adam had hij het kunnen weten. Nou ja, laat ik. En van Eva zal ik me niks zeggen. Lijkt me niet zo verstandig. Maar toen maar. Dat is alleen maar. Die theorieën zijn allemaal alleen maar het verschuiven van de problematiek. En je komt er geen stap verder mee. Bovendien, die dingen staan niet in de Bijbel. Sterker nog, het verhindert ons bovendien om te zien wat die boom der kennis des goeds en des kwaads en die boom des levens eigenlijk voorstellen. Voorstellen. Ruim van tevoren stellen ze dat. Want de boom des levens is, en ik zeg het maar heel eenvoudig, de boom des levens is een beeld van het nieuwe verbond en de genade. En de boom der kennis des goeds en des kwaads, ja, die is makkelijk. Kennis van goed en kwaad. Dat is een beeld van de wet. En als u dat vreemd vindt, dat historische gebeurtenissen zo lang van tevoren zouden worden aangeduid of geïllustreerd, moet ik u zeggen, nou, historische gebeurtenissen, de komst van de wet en het aanbreken van het nieuwe verbond zijn historische gebeurtenissen. Maar wat erachter steekt, ja, dat is veel ouder en het is van alle dagen, van alle tijden ook, het dilemma van de mens, namelijk, moet hij gebracht worden onder een verzameling wetten en regels om hem bij de les te houden, of laten we hem vrij? En oké, dat is zwart-wit, dat is moeilijk. Dan nemen we hem grijs. In hoeverre is de mens vrij? En in hoeverre is hij gebonden aan conventies? Aan de collectieve wet. Oké, nog anders. In hoeverre is een mens een kuddedier en maakt je deel uit van een collectief, een geheel? En in hoeverre is een mens volstrekt een individu? Ja, daar kun je meteen vragen over stellen in de kamer. Je kan het ook aan je psychiater vragen of aan je arts of aan je, weet ik veel, aan je predikant mag ook. Dat is het probleem van de wereld. Het een is links en het ander is rechts. Het mens hoort bij een collectief en moet zich daarbinnen gedragen en de regels houden bij voorkeur. Dat heet links. En rechts is dat men zegt, nee, de mens is individueel persoonlijk verantwoordelijk voor zijn eigen leven. En verder niks. Het is zwart-wit. Ja, die dingen staan ook zwart-wit in de Bijbel. Het een is wet en het ander is vrijheid gepaardgaande met verantwoordelijkheid. En de Bijbel zegt, wet is een bediening des doods, neemt de mens gevangen, sluit hem op, brengt hem in duisternis, neemt hem zijn vrijheid af, schrijft hem namelijk voor wat hij wel mag doen, en schrijft ook voor wat hij niet mag doen. Daar springt hij uit. Nee, sommigen niet. Nee, sommige mensen bezwijken eronder. Petrus zei, het is iets wat wij nog onze vaders hebben kunnen dragen. Paulus schrijft, het is een bediening des doods. En Paulus schrijft bovendien, ja, ik zou dat wel zo willen, maar het lukt me niet. Het goede dat ik wil doen, doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. En andersom, en vice versa, en wat het maar was, komt niks van terecht. En het andere is vrijheid, maar ja, vrijheid, als dat betekent dat je een kluizenaar wordt en in je eentje door het leven moet, is ook niet goed. Het een is het oude verbond, het andere is het nieuwe verbond. En dit is de problematiek waar de mens zich mee bezighoudt. Als hij zich tenminste bezighoudt met, wat is dat voor een wereld, wat wordt er van me verwacht, hoe moet dat? Sommigen denken daar überhaupt nooit over na, maar voor zover er over nagedacht wordt, dat zijn dus de filosofen per definitie, komen ze primair terecht in dit dilemma, in deze context, in deze problematiek. Daar gaat het altijd over. Is een mens individueel verantwoordelijk, of moet hij zich alleen maar houden aan de regels en maakt het verder niet uit? Is een mens vrij of niet? Nou ja.
En wat is vrijheid?
Nou ja, goed. En wat is waarheid? En wat is... In ieder geval, de wet brengt geen leven.
Nee.
En vrijheid is een begrip wat slecht begrepen wordt. Omdat vrijheid... Maar dit is klassiek. Omdat vrijheid alleen bestaat gepaardgaande met verantwoordelijkheid. Daar heeft er alles mee van doen, want de onvrijheid van de wet is er om de verantwoordelijkheid van het individu weg te nemen. Mensen geven hun voorkeur aan de wet om geen verantwoordelijkheid te hoeven dragen. Dan zeggen ze, nee, dat zijn de regels nou een keer en daar hou ik me aan. En ik heb de regels niet gemaakt. En of je zalig wordt of niet, hangt af van of God je uitverkoren heeft. Daar kan ik ook niks aan doen. En meteen zijn ze immuun voor het evangelie. En voor de waarheid, want het maakt ze ook niks meer uit. Ja, moet je gegeven worden. En terwijl je het aanreikt, namens de Heer, hebben ze dat niet eens in de gaten. Zo verblindend werkt dat. Zie? Zo van, het wordt allemaal van bovenaf geregeld, dus het is mijn punt niet. Afschuiven op de overheid, de hoogste overheid eventueel. Zo gaat dat dan. Maar ja, dat zijn begrippen die dus al in de Bijbel voorkomen, voor de zondeval van de mens, hoor. Het staat er al voor die tijd. En als je er wat uit moet leren, nou in ieder geval, je moet leren dat je moet eten van de boom des levens en niet van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Je moet bij Christus zijn en niet bij Mozes. En voor zover je toch bij Mozes moet zijn, zei de Heer, nou ja, als je Mozes geloofd zou hebben, zou je in mij geloven. Zie? Wel Mozes in de zin van de wet. Nee, genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. En de wet is door Mozes gegeven. De arme man. Maar goed, die wordt nog gecompenseerd in de toekomst. Of komt bij Mozes ook wel weer goed. Maar toen maar. Maar het is maar dat u deze dingen weet. Natuurlijk, de vraag was of God kan oordelen. En ja, dat kan hij onder alle omstandigheden meteen doen. Dat hij dat niet doet. En dat deze wereld toch bestaat en voortsukkelt, heeft zo zijn doel. Maar in ieder geval wordt het beschouwd als genade van God. En dat is ook wat Petrus trouwens in diezelfde hoofdstuk zelfs in 2 Petrus 3 zegt. Hij zegt, de Heer vertraagt de belofte niet, hij zal een oordeel brengen in zijn wederkomst. Maar de Heer is langmoedig over ons. Dat is 2 Petrus 3 vers 9. De Heer is langmoedig over ons. Niet willen dat de enige verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen. Maar je moet er niet de conclusie uittrekken dat dat oordeel dus niet komt. Of dat God ervan afgezien heeft om een oordeel te brengen. Dat komt gegarandeerd. En bij gelegenheid, dat is het punt nu, bij gelegenheid heeft hij dat gedemonstreerd. En een van die gelegenheden was de vloed van Noach, waar we het over gehad hebben. Waarbij ik meteen moet opmerken, maar dat zal ik gedaan hebben ook toen ik het besprak. De vloed van Noach, die heeft iets van doen met die vloed van Genesis 1 vers 2... Het is er namelijk een echo van, een beeld van, maar niet vooraf, maar achteraf. Het is een herinnering aan wat in het verleden gebeurd is. Maar het oordeel over Sodom en Gomorra had een speciale aanleiding. Daar hebben we vorige keer uitgebreid over gesproken. Dit is niet mijn geliefkoosde onderwerp, moet ik u zeggen, maar ja. Het moest wel even gebeuren. Het punt is namelijk dat de zonden van Sodom, ja, die liggen op, laten we zeggen, op het seksuele vlak, niveau, hoe dat maar heet mag. Maar dat is het punt niet eens. Het punt is namelijk dat men in Sodom, ik zal het even lezen hoe het precies staat, dat men in Sodom ander vlees is nagegaan. En daarom zijn Sodom en Gomorra tot voorbeeld gesteld, dragende de straf des eeuwige vuurs. Dat is vers 7 van Judas. gelijk Sodom en Gomorra en de steden rondom dezelfde, die op gelijke wijze als deze gehoereerd hebben en aan de vlees zijn nagegaan, tot een voorbeeld voorgesteld zijn, dragende, dat is het voorbeeld dus, zij dragen de straf des eeuwigen vuurs. En ik lees meteen verder, vers 8, desgelijks evenwel ook deze in slaap gebracht zijnde, verontreinigen het vlees en verwerpen de heerschappij en lasteren de heerlijkheden. Dat schijnt het lastige vers te zijn hier, want wat is dat? Ze verwerpen de heerschappij en lasteren de heerlijkheden. Maar als dat een lastig vers is, dan heb je het hele verhaal niet begrepen. De uitdrukking desgelijks evenwel, echter, desgelijks ook deze, dat deze duidt op vers 4, schrijf terug, dat is wel lang geleden dat wij in vers 4 waren, maar ja, het is maar een paar regeltjes hiervoor. Waar staat, want er zijn sommige mensen ingeslopen, nou ja, bij ons ingeslopen, onder de gelovigen, die eertijds tot ditzelfde oordeel tevoren opgeschreven zijn, dat wil zeggen, de lui die hier genoemd worden, die zouden geoordeeld worden, dat staat vast, dat is aangekondigd, ook in het Oude Testament. Dat is niet een uitverkiezing van een persoon of zoiets. Het is gewoon, wie dat soort dingen doet, komt daardoor in een oordeel, logischerwijze. En dat zijn de lui die genoemd worden hier goddelozen, degene namelijk die de genade onze schats veranderen, vervangen, kan gewoonlijk ook, veranderen in ontuchtigheid. En de enige heerser, God en onze Heer Jezus Christus dus, verloochenen. Dat zijn dus de lui die de genade misbruiken als een excuus, als een deksel heet het elders, als een excuus om zich nergens aan te verhouden. En wat er staat is eigenlijk, ze gebruiken de genade en de heerschappij van de genade om te kunnen leven zonder iemand die boven hen gesteld is. Zodat ze inderdaad menen, en sommigen leren dat ook gewoon hoor, ook vandaag, ik ken ze, ze leren of menen dat ze kunnen doen wat ze zin in hebben omdat God er toch niks mee rekent. Dat is weg, dat is vergeven, dat is genade. Dus je kan doen wat je wil. God ziet er toch niet aan.
Ja.
Ja. Maar, en dan volgt de uiteenzetting van, nou, vergis je nou maar niet. God brengt oordeel over degene die uit Egypte rond, het was het verloste volk. Maar ze zijn niet ingegaan in Canaan. Ja, het volk wel. Maar dat waren er maar twee van het volk die uit Egypte uitgetogen waren en ook in Canaan aankwamen. Want de rest heeft niet kunnen ingaan vanwege toch hun ongeloof enzovoorts. Omdat ze gerebelleerd, nou het heette gemurmureerd hadden in de woestijn of wat dan ook maar. Enzovoorts. Kortom, God oordeelt wel en hier staat zoiets ook, want hier wordt gezegd feitelijk dat de zonde van Sodom en Gomorra in hoge mate overeenkomt. Ik wil niet zeggen dat het exact hetzelfde is namelijk. Dus dat het in hoge mate overeenkomt met wat in vers 4 genoemd wordt. Zo staat het er namelijk. Over de Sodom en Gomorra, vers 8. Desgelijks evenwel ook deze. Wie dan nog meer? Ook die van Sodom en Gomorra. Wie dan nog meer? Nou ja, dat begint in vers 4. Sommige mensen die ingeslopen zijn, die de genade onze schots veranderen in ontuchtigheid en de enige heerser macht hebben, God, namelijk eventueel onze Heer Jezus Christus, verloochenen. Want je kunt aan de ene kant natuurlijk zeggen, omdat het in de Bijbel staat, dat wij vrijgemaakt zijn en verlost zijn, met name van de wet, ja, en van de heerschappij van de wet, heerschappij van de zonde, heerschappij van de dood. Dat is zo. Men neemt niet weg dat diezelfde Bijbel met hetzelfde gemak zegt dat wij dienstknechten zijn van Jezus Christus, slaven namelijk. En dat wij dus wel degelijk iemand boven ons hebben, die dan toch lakens uitdeelt. Ik trek me natuurlijk weer ongelukkig uit, maar die dan toch iets van ons verwacht, of niet dan? Hoe zei Petrus het ook alweer? Petrus, omdat het toch een beetje een parallelle brief is. Nou ja, parallele brieven. Die Petrus zei, maar dat is 1 Petrus 4 vers 2, dat het de bedoeling is om, 1 Petrus 4 vers 2, om nu niet meer naar de begeerlijkheden der mensen, maar naar de wil van God, de tijd die over is in het vlees te leven. Want het is ons genoeg dat wij de voorgaande tijd des levens der heidenen wil volbracht hebben en gewandeld hebben in ontuchtigheden, begeerlijkheden, wijnzuiperijen, bedrasterijen, drinkerijen, gruwelijke afgoderijen en wat het maar meer was. Dat wil zeggen, Petrus heeft het erover dat wij anders zouden wandelen en de wil van God volbrengen. Uit vers 2 wil niet zeggen dat we niet maar of niet meer der heidenen wil volbrengen. Uit vers 3, dat is negatief. Sommigen denken dat het de wil van God is dat we niet meer zondigen en ze willen bepaalde dingen niet meer doen. Ik moet u zeggen dat dat niks uitmaakt eigenlijk. Waar het over gaat, dat we de Heer zouden dienen. We hebben een alternatief gekregen. Het is de Heer die onze handen vult, die ons wat te doen geeft, die ons leven geeft, die een plan heeft met ons leven. Ik roep maar een paar evangelische clichés voor het gemak, in de hoop dat u die eerder gehoord hebt en van een ander dan van mij. Ja, de Heer wil onze levens vullen. Nou ja, en anders dan lees ik Efeze 2... Daar staat dat wij dood waren door de misdaden en de zonde, vers 1 en 2. Dat wij dood waren door de misdaden en de zonde waarin wij eertijds gewandeld hebben naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht. Maar dat wij uit genade zijn zalig geworden, levend gemaakt met Christus, uit genade zijn zalig geworden, geschapen in Christus Jezus, dat is wedergeboren, tot goede werken welke hij voorbereid heeft opdat wij daarin zouden wandelen. Is dat vers 11? Klopt wel. Van Efeze 2. Zie. Iets anders dus. Nou ja, en dan weer de woorden van Judas uit vers 4. Er zijn sommige mensen ingeslopen die... Was het vers 10? Oké. Van Efeze 2, ja. Dan weer Judas vers 4. Er zijn sommige mensen ingeslopen die de genade onze Gods veranderen in ontuchtigheid, wandeloosheid, en de enige heerser, God, namelijk onze Heer Jezus Christus, verloochenen. Dat wil zeggen, hem niet willen dienen. En die de genade en heerschappij van de genade gebruiken om dus, liederlijk door het leven te gaan, om zoiets, om, maar, hoe zeg je zoiets? Met excuses aan een lied, maar bandeloos door het leven te gaan en dat vrijheid te noemen. Dat was niet de bedoeling. De bedoeling was dat wij de Heer zouden dienen. Hem als Heer zouden erkennen. De Bijbel doet het makkelijk. Die zegt, kun je zo gebruiken in de kindersamenkomsten. Er zijn maar twee heren. En één van de twee dien je. Niemand kan twee heren dienen. Maar als je de een dient, dien je niet de ander en andersom. En we worden vrijgemaakt van die een om die andere te dienen. Dat is wat de Bijbel leert. En het verhaal van we zijn vrij enzovoort. Ja, dat is een eenzijdig verhaal. Dat is wel zo. Maar de vraag is vrij waarvan? En de andere kant is onze binding aan de andere kant. Want God heeft Christus aan de gemeente, dat zijn wij toch, aan de gemeente gegeven. Dat is niet Efeze 2, de eerste vers, maar Efeze 1, het laatste vers, net ervoor. God heeft Christus aan de gemeente gegeven tot hoofd boven het geheel. Tapanta, boven alle dingen. Enzovoorts. Met alle consequenties van dien. Maar het probleem van de mens is dat hij aan de ene kant best wel, niet iedereen, maar sommigen wel, willen best wel verlost worden van de slavernij zoals die nou eenmaal in deze wereld is. Sommigen vinden daar hun bevrediging ook nog in. In het proberen zich aan de wet te houden en de regeltjes enzovoorts. En aan het recht. Ze geven kapitalen uit om hun recht te halen in deze wereld. Dat is ook zonde hoor. Ik zei dus ook zonde.
Ja.
Ja, oké. Je schiet er namelijk niks meer op, het is mijn theorie. Dat betekent in deze wereld absoluut helemaal niks. Bovendien, er is in de wereld niks recht. Heeft mijn wiskundeleraar mij uitgelegd. Dus daar hou ik het dan maar op. Kun je bij Frits Jan navragen dus. Hè. Nou goed, dat heeft niet zoveel zin. Men wil daar wel vrij van, eventueel van worden. Maar het punt is dat dat nooit een doel moet zijn in zichzelf. Men zou iets zinnigers hebben om het leven mee te vullen. Dan hebben we het dus over zingeving. En de enige zingeving die er echt bestaat, is die komt van de Heer die ons leven zin, inhoud namelijk, een doel geeft. En zin is het tegenovergestelde van vanitas, van ijdelheid namelijk, van de prediker, weet u wel. Het hele oude leven is leeg, is ijdel, dient werkelijk tot niks. Je kunt je er tijdelijk mee bezighouden, maar het heeft geen uitwerking op termijn. Langer. En daarom is het ijdel. Maar God geeft aan het leven zin. En dat loopt niet via de boom der kennis des goeds en des kwaads, maar via de boom des levens. Niet via het oude verbond, maar via het nieuwe verbond. En ons naderen tot de troon der genade, iedereen schijnt de Bijbelse term te kennen. De betekenis daarvan schijnt men niet te kennen. Dat is namelijk dat men komt tot de troon, men wordt opgeroepen om tot die troon te naderen, om zich daar te onderwerpen aan degene die op die troon zit. Aan de macht die daarvan uitgaat. Dat is die van Christus. En iets abstracter, dat is die van de genade. Daarom heet het troon der genade. En daar stond er in Romeinen 6 al, de zonde zal over u niet heersen, maar de genade. Want gij zijt onder de genade en niet onder de wet. Enzovoort. Men zou tot die troon naderen met het idee, hier ben ik, wat wilt gij dat ik doen zal? Maar wij zijn die dingen kwijtgeraakt, want wij leven in een samenleving die zelfs gebaseerd is op het idee van wij zijn vrij en wij zijn allemaal gelijk. Dat heeft men compleet uit het historische verband gerukt bovendien. Want het idee van wij zijn gelijk en vrij heeft als achtergrond en daarmee als betekenis van oorsprong dat er geen andere mensen boven ons gesteld zouden zijn. Heb je dat? Natuurlijk zijn we niet allemaal gelijk, maar dat heeft men ook nooit bedoeld. Niet van oorsprong. Men heeft van oorsprong bedoeld dat er geen rangen en standen zijn, dus geen klassemaatschappij waarbinnen men geboren wordt en waarbinnen men overlijdt. Zoals de kasten uit
India,
hoewel ze daar ook uit de kast komen, heb ik begrepen, maar toch wel. Zoiets, dat is het idee. Maar zo'n wereld leven wij, alle mensen gelijkgesteld, althans rechtens gelijk. Ik moet u zeggen dat dat een volstrekt onbijbels beginsel is. Dat is namelijk niet zo. En daar zit het probleem. Wij hebben in onze samenleving, onze wereldbeschouwing, filosofie, hebben wij gezag boven ons afgeschaft. En we hebben de mens tot het hoogste gemaakt voor zover er rangorde is. De mens is dan nog net boven de dieren geplaatst, want dat vinden we toch wel leuk om daar macht over uit te oefenen. Hoewel, dat mag ook al niet meer hoor. Nee, circus, dieren, kunstjes leren, dat mag niet meer. Echt niet. Maar toen maar. Men heeft ze zelfs in plaats van God gesteld. Staat in de Bijbel, staat in Romeinen 1. Maar goed. Maar men heeft de mens tot het hoogste gemaakt. En voor zover wij niet van het begrip, het idee van God af kunnen komen. Dat kunnen we namelijk niet. Maar dat mag je niet hardop roepen. Maar omdat we dat niet kunnen, heeft men uitgevonden dat God dan in ieder mens woont. Dat is het goede in de mens, dat is het goddelijke in de mens. Zodat God zich vooral niet moet verheffen boven de mens, want hij is ook maar in de mens en hij gaat waar wij gaan, want hij is in ons. Dus hij is zelfs van ons afhankelijk. Zoals ik het las op een eeuw jongere dag, God redt het niet zonder ons. Nou, hij redt het heel goed zonder ons, moet ik u zeggen. Nee, dat is 30 jaar geleden, joh, maar dat zit me nog dwars. God redt het niet zonder ons. Ik had iemand bij me toen die zei, wat jammer dat ik geen lid ben van de evangelische omroep. Ik zeg, hoezo? Hij zei, nou, dan kon ik mijn lidmaatschap opzeggen. Ja. Nou ja, toch wel weer. Zoiets. Maar wat heeft ervan gemaakt? Er is niks boven ons. En de menselijke reden hebben die denkers uitgevonden. Er waren filosofen die het uitdachten. En de menselijke reden, dat is het hoogste wat er is. Ze bedoelden, dat zijn wij. Want wij zijn de grote denkers der mensheid. Stelletje Fransen en daarna nog een paar Duitsers. Maar goed, ik zal het er niet verder over hebben. En dat is nu nog steeds de norm. Ook in het christendom is dat inmiddels zo, hoor. En voor zover wij toch geloven in God, moet hij zich aan ons onderwerpen. En hij moet vooral doen wat wij hem opdragen, of althans vriendelijk vragen. Maar dan toch wel met klem. Nou ja, ik heb nog een paar dingen in gedachten, maar ik had het maar niet willen doen eigenlijk. Maar ik meen het voor de volle 100%. Men heeft er zulke rare ideeën over, waar die vandaan komen. Nou, niet uit de Bijbel, maar dat zit hem in onze cultuur, de moderne westerse filosofie. Waarbij men de Bijbel, de openbaring, God aan de kant gezet heeft en vervangen heeft door het menselijk verstand. De reden heet dat. Rationalisme. Iets hogers is er niet. Als wij het niet kunnen begrijpen, bestaat het niet. He? Dat is ongeveer het idee. Dus wonderen bestaan niet, want als wonderen zijn, zijn het wonderen omdat wij ze niet kunnen begrijpen. Maar als wij het niet kunnen begrijpen, bestaat het. Dus wonderen bestaan niet. Ik vind het zo'n stomzinnige redenering, eerlijk gezegd. Ik gebruik sterke termen, want ja, anders dan moeten we er nog over discussiëren ook nog. Hè? Over, ja, doe maar. Blijven vreemde dingen, maar het staat hier wel. Namelijk, en ik heb geprobeerd u dat vorige keer uit te leggen, dat weet ik nog, want wij waren toch even gauw, waren wij terechtgekomen in Romeinen hoofdstuk 1. Weet u dat nog?
Nee.
Nee? Oh. Daar staat dat de mensen God niet willen kennen of erkennen. En hem niet willen danken, niet als een meerdere erkennen van wie men afhankelijk is. Men heeft God vervangen door het beeld van een verderfelijk mens, of van dieren, of gevogelte. Men heeft God naar beneden gehaald. Waar zijn we, vers 21 of zo, denk ik. Ja, zoiets. Ja. Dat was vers 23. En omdat de mens dat gedaan heeft, God niet in erkentenis houdt, heeft God de mens overgegeven in de begeerlijkheden hunner harten, inwendige begeerten, tot onreinigheid, om hun lichamen onder elkander te onteren, want hoe zeg je het? Een beetje netjes, alstublieft. Nou zo, om hun lichamen onder elkander te onteren, die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen, namelijk het schepsel geëerd en gediend hebben boven de schepper. Dit neemt inmiddels belachelijke vormen aan. Ik bedoel, het is altijd geweest, hè. Het is niet alleen in India dat men de heilige koeien heeft. Je had in Egypte de heilige katten. En de... Nou, nou ja. En de heilige stier, maar er was er maar één. Toch? En zo verder. Maar goed, dieren. En dan had je natuurlijk de diverse goden die uitgebeeld worden met een arendskop of zoiets. Of met een leeuwenkop of... En dan zit nog in Egypte, gaan we verder naar het oosten. Daar heb je er nog een, die wordt uitgebeeld als een olifant met een slurf. En dan... Kijk, zie. Waar wiskunde je brengen kan, hè. Nou goed. Dat bedoel ik, ja. Ze hebben dieren dus, hè. En soms heeft men dieren bedacht. Sphinxen, en wat het maar was. Nou goed. Maar het punt is, men heeft het... hele godsbegrip naar beneden gehaald. En dus erkent men niks meer boven de mens. En in onze dagen neemt dat zulke belachelijke vormen aan, dat men inderdaad het schepsel eert boven de schepper. Van de week hoorde ik voorbij komen dat we moesten het ook weer... Niet eens het zonnestelsel, het melkwegstelsel of zo moest gered worden. Want waar maakten wij onderdelen van uit enzovoorts. En daarom mag je geen winden meer laten. Hè? Geen CO2 produceren. Nou ja, weet ik veel. Hè? Ja. Nou ja, sorry. Ik bedoel, moet ik daar dan serieus over spreken? Vertellen ze ons, echt. Ik vind het al een belachelijk verhaal dat wij de planeet moeten redden en de aarde. En dat de mensen die notabene enigszins doorgeleerd hebben en omhoog gevallen zijn, bij elkaar komen en gaan praten over dat de aarde mag de komende jaren niet meer opwarmen dan 1,5 graad. Nee, 1,7 dat is te veel. Nee, het moet 1,5 graden enzovoort. Wat een... Ik heb daar geen nette woorden meer voor. Ik vind dat zo verschrikkelijk bespottelijk dat die mensen echt denken dat ze daar invloed op kunnen uitoefenen. En het ergste wordt nog dat als het inderdaad nog zo gaat ook en dat het inderdaad niet verder opwarmt dan 1,7 graden, dan menen ze ook nog dat zij het geregeld hebben door ons belastingen op te leggen. En door kapitaalvernietiging en wat het maar was allemaal. Het is toch niet te geloven. En wij maar denken dat de mensen in de middeleeuwen dom waren. En bijgelovig, toverij en weet ik veel. Het is toch niet... Nou ja. Ik kom zo niet verder. Nou goed. Ze hebben de waarheid Gods veranderd in de leugen en ze dienen... de schepping boven de schepper, die te prijzen is in de eeuwigheid. Daarom heeft God hen overgegeven, voor de tweede keer staan ze, tot oneerlijke bewegingen. Want ook hun vrouwen hebben het natuurlijk gebruik veranderd in gebruik tegen nature. Want hoe zeg je dat? En zo verder. En het heeft, God heeft het hen overgegeven, vers 28, in een verkeerde zin om te doen dingen die niet betamen. Dat staat er dan toch eigenlijk voor iets wat je eigenlijk alleen maar met eufemismen geacht wordt aan te duiden, staat er toch wel erg uitgebreid. Maar de essentie ervan is dat deze dingen die, waarvan wij dan zeggen, ja, dat gaat over seksualiteit, en de, ja, dat is nou eenmaal, dat ligt nou eenmaal beroerd. Dan moet ik u zeggen, nee, waar het over gaat, is machtsverhoudingen. Het gaat over hiërarchie. Daar gaat het over. En als je dat afschaft, al of niet officieel, al of niet via de grote denkers der mensheid, al of niet via een revolutie. Als je dat idee kwijtraakt, dat je wat boven je hebt, maar ook wat onder eventueel, waar je verantwoordelijk voor bent, ja, dan ben je normloos. Dan ben je de weg kwijt. En dan kan je het verschil tussen man en vrouw dus ook niet meer. Terwijl de hele wereld draait. Dat heb ik nog nagevraagd aan meneer Freud. Terwijl de hele wereld, alles in de natuur draait om deze beginselen. Mannelijk en vrouwelijk. En als dat niet in een normale... Want er zijn normen voor. Normale verhouding tot elkaar staan, deze dingen. Ja, dan hou je alleen de dood over. Dan hou je dus niks over. Want alles in de wereld gaat voorbij. Maar het wordt in stand gehouden door de complementerende werking van het mannelijke tegenover het vrouwelijke. Maar ik had moeten zeggen het vrouwelijke tegenover het mannelijke. Want de vrouw is tegenover de man. Als tegen hem over. Dat wil zeggen, de aanvulling. Dat is wat ik zei toen ik zei complementerende. Aanvullende enzovoort. Want man en vrouw en ook mannelijk en vrouwelijk worden geacht één te zijn bij elkaar. Het is een setje en zoiets. En dat is wat. Maar dat hebben we afgeschaft. Dat willen we niet meer weten. In onze taal niet meer. Maar dat is niet het ergste natuurlijk. Maar als je het uit je taal kwijtraakt, dan raak je het uit je denken ook kwijt. Is de wereld mannelijk of vrouwelijk?
Moeder aarde.
Hè?
Moeder aarde.
De wereld is vrouwelijk, ja. Ik had hem vandaag in mijn handen. Ik roep het wel eens. Maar ik had hem vandaag in mijn handen. Klein boekje van Philip Morrow. Een van zijn eerste boekjes, nog van voor zijn bekering, zeg ik altijd, spottend. Maar tot hij nog goed bij de les was. En dat heet De Wereld en Der Wereld God. En daar moet je toch even over nadenken. Dat is correct. Want wereld is vrouwelijk en de tweede naamval is dus der wereld. De God der wereld. De wereld en de God van de wereld. Maar wij zijn het al kwijt, want wij zingen met kerst straks weer, er is uit 's werelds duistere wolken. En dat klopt niet, want daar heb je wereld ineens mannelijk gemaakt. Dat is fout.
Wat moet je dan zingen?
Der wereld duistere wolken. Maar dan heb je lettergreep te veel.
Ja.
Dus ja. Ondanks is 's werelds loon. Nee, het is ondanks is der wereld loon. Dat is niet correct. Maar wij zijn het kwijtgeraakt bij een heleboel dingen, nog meer trouwens. Enzovoorts. Maar in ons denken speelt het geen rol meer. En man en vrouw weten we dus ook niet meer wat het is. En als iemand je dat eens een keer uitlegt hoe dat zit, dan moet je zorgen dat het niet een grote klokganger wordt, hoor. Want dan krijg je problemen mee, hoor. Want het heet de vooroordelen. Als je uitlegt dat het vrouwelijke is het omhullende en het verzorgende dus. Het vrouwelijke is naar buiten toegericht. Stop het uitwendige. Dat weet iedereen. Doet dat zo is, maar je mag het niet zeggen. Want het wordt als een vooroordeel beschouwd. Want er zijn toch ook vrouwen die zijn helemaal niet op het uiterlijk gericht. Bovendien zijn mannen die zijn op het uiterlijk gericht. Die schminken zich ook en zo. Die maken zo, beschilderen zich. En vrouwen die een baard laten staan. Jawel. Kost een paar centen, maar dat... Dan moeten we ze nog hebben die nog zwanger worden ook nog. Toen maar op. Want de hele wereld is maakbaar, toch? Men heeft de mens tot schepper gemaakt. We zijn bezig de wereld te maken en de samenlevingen. Want daar gaat het echt over. Het gaat niet om die details, ze doen maar. Er zijn gekken genoeg in de wereld. Er zijn mensen met afwijkingen ook genoeg. Die beschouwen het niet als gek, maar toch wel een beetje raar eigenlijk. Want zijn afwijkingen, heb ik het vorige keer ook over gehad. Ja, dat is, ja, maar dat is niet normaal. Toen heb ik u gezegd, mijn broer is een Mongool. Mijn jongste broer is een Mongool. En syndroom van Down, jawel. En dat komt voor. Ja, dat komt voor. Tegenwoordig minder dan vroeger, maar... doe maar. Zullen we het ook maar niet over hebben dan. Komt voor. Maar zeg niet dat dat normaal is. Of ook een soort is. Het is een afwijking van de norm. Dat is een afwijking van het aantal chromosomen, geloof ik, of zo. Ik zal ze nog eens natellen, die chromosomen. Een beetje lastig werk, ja. Maar als ik heb er helemaal geen verstand van. Maar iemand heeft me dat ooit eens uitgelegd. Daar heeft het mij voor doen. Maar het is wel een afwijking, hoor. Het is niet normaal. En hij is wel zo geboren en ik kan er ook niks aan doen. Nee. Dat weet ik wel. Maar u merkt toch dat ik dubbelzinnig praat nu, hè? Ja. Ik heb het tegelijkertijd ook over andere zaken. Kan je wel zo geboren zijn? Ja, dat komt voor. Sommige mensen treffen het heel slecht bij een geboorte. Ja, kan van alles misgaan. Ze kunnen gewoon de verkeerde ouders uitgezocht hebben, kan ook. Ja, ik zei u toch dat ik er geen verstand van heb, dus... Maar zeg niet dat dat normaal is, want normaal komt van het woord norm. En norm, dat is een vastgegeven, dat is zo hoort het. Binnen zekere grenzen, maar dat is norm. Maar dat kennen wij niet meer. Want we hebben de normen en de waarden hebben we officieel afgeschaft... En we bepalen zelf wel wat normen en waarden zijn, enzovoorts. Maar de klassieke normen en waarden moeten in ieder geval weg. Dat heet vooruitgang. En vooruitgang heet evolutie. En bij evolutie moet alles beter, dus vandaar dat we dat zo doen. Dit is bloedserieus wat ik nu zei, hoor. Al klinkt het als een conferentie, dat weet ik. Maar het is bloedserieus. Zo steekt het verhaal in elkaar. Alleen ik leg het uit waar anderen honderden bladzijden voor nodig hebben. Dus je kunt ook gewoon in één keer zeggen hoe het zit. Alleen ja, het is meteen een veroordeling. Als je het verhaal begrijpt, dan begrijp je dus dat je belogen wordt. Toch? Door de God deze eeuw. Door der wereld God. Die. Ja. Maar dat is wat hier benoemd wordt. Ze... Desgelijks ook deze verontreinigen het vlees. Dat is Judas vers 8, verontreinigen het vlees. En we lazen net in Romeinen 1 over hun lichamen onder elkaar onterende. Ik hoop dat u begrijpt dat dat toch minstens synoniem is. De verontreinigen het vlees. Maar wat doen ze? Zij verwerpen de heerschappij. Als ik hem rechtstreeks kortsluit, vers 8 met vers 4. Dan verwerpen zij dus de heerschappij der genade. Niet in de zin van dat ze die genade niet accepteren, wellicht. Maar dat ze de consequenties er niet uittrekken. Dat ze ook die genade zouden dienen. En degene die die genade... gebracht heeft. Of beter nog degene in wie die genade gestalte heeft gekregen. Want genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. Wij hebben wel degelijk een beginsel dat over ons heerst. Dat is de genade en het is iemand die op de troon zit. Dat is de Heer Jezus Christus. Zie? En hem zouden we dienen. En als de apostel Paulus spreekt over de gemeente in relatie tot Christus, beter, Christus in relatie tot de gemeente, in Efeze 5 zegt hij dat het volkomen gelijk is aan de relatie tussen man en vrouw in het huwelijk. Daar zit niks tussen, dat is niet maar bij vergelijking, of misschien toch bij vergelijking, maar dan in de zin van, het is hetzelfde. Daar staat, lees het maar mee, in Efeze 5. Daar gaat het over elkander onderdanig zijn. Efeze 5, apostel Paulus in Efeze 5 vers 21. Elkander onderdanig zijn. Daar heb je dus het begin van hiërarchie. Niet alle mensen zijn gelijk. De een is onderdanig aan de ander. En andersom. Waarna volgt de vraag, wie is het een onderdanig aan wie? Dat lijkt mij een zinnige vraag. Want als we allemaal gelijk zijn en niemand is onderdanig aan een ander, dan krijg je dat slapstickverhaal, hè? Dan krijg je het komisch duo dat de deur door moet. En de een zegt na u en de ander zegt na u. En daarna lopen ze alle twee tegelijk en lopen klem. U kent het wel. En dat duurt een kwartier of zo voordat ze dan toch op een vreemde manier door de deur gekomen zijn. En dan moet die piano nog de trap af. Maar, nou ja, die film, dat leg ik u een andere keer maar uit dan. Maar zoiets. Dat gaat zo niet. En in het verkeer heb je hetzelfde. Je kunt niet zeggen, na u en na ander. Dat is blink. Er zijn regels voor. Elkander onderdanig zijn. Jawel. Gij vrouwen, wees aan uw eigen mannen onderdanig. Let op het woord eigen dat hier vele malen herhaald wordt. En dan toch nog over het hoofd gezien wordt soms. Efeze 5 vers 22. Elkander onderdanig zijnde, vers 21. En dan zoals. Gij vrouwen, wees aan uw eigen mannen onderdanig. Gelijk aan de Heere. Zie. Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het hoofd der gemeente is. En Christus is de behouder, de heiland, de soter, de verlosser, de ja. Hij is de behouder des lichaams van de gemeente dus. Daarom gelijk de gemeente aan Christus onderdanig. Let op dat er niet staat zoals de gemeente aan Christus onderdanig zou moeten zijn. Hij heeft het niet over hoe het in de praktijk functioneert. Met lek en gebrek of wat het maar was. Maar hoe het officieel juridisch is. Want het is een juridisch beginsel. En dus, gelijk de gemeente aan Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen, dat wil zeggen, zijn ook de vrouwen aan haar eigen mannen onderdanig. In alles. Op volstrekt dezelfde wijze en volgens precies hetzelfde principe. Dat heeft met rangen en standen te maken. Zo heet dat. Met andere woorden, de gemeente is onderdanig aan Christus en de man is onderdanig aan de vrouw. Daarna hebben we van dezelfde apostel 1 Korinthe 11.
Andersom
of even.
Andersom of even niet.
Zei ik iets fout?
Ja,
je
zei het verkeerd om.
Oh, nou ja, sorry, ik zei het verkeerd om. Dank u voor de controle. Dat is ouderdom natuurlijk, maar vooruit. En dan krijgen we 1 Korinthe 11. God is het hoofd van Christus. Christus is het hoofd van de man. En de man is het hoofd van de vrouw. En de kinderen zijn weer onderdanig, ben ik weer hier, in 6 vers 1 van Efeze. En de kinderen zijn weer onderdanig, sterker nog, zelfs gehoorzaam, aan hun ouders. En dan heb je nog de dienstknechten naar het vlees, zijn gehoorzaam aan hun heren naar het vlees en zo verder. Hebben we dat nog? Dat zijn rangen en standen. Dat zijn normen en waarden. Zo steekt het in elkaar. En als men dat afschaft, dat is wat de Bijbel zegt. Dat is wat Romeinen 1 naar voren brengt. Maar ook hier de brief van Judas. Als men dat kwijtraakt, dat beginsel. Ja, dan is alles op hetzelfde niveau, dan bestaat het onderscheid niet meer en dan raak je dus ook het onderscheid tussen man en vrouw kwijt. Maar ook, ik durf het haast niet te zeggen, maar ook het onderscheid tussen mens en dier. Maar ik heb u dat vorige keer zeker, het is een half jaar geleden, ik weet het. Maar ik weet wel wat ik u verteld heb. Ik heb u gezegd, je leest in het Oude Testament over Sodom in verband met wat wij homoseksualiteit noemen. Nou ja, de praktisering daarvan heb ik het over, hè. Maar in het Nieuwe Testament, en met name hier, is de verwijzing naar wat men noemt bestialiteit. En zo staat het ook buiten de Bijbel onbekend, sodomie. Daar wordt meer onder verstaan bestialiteit dan homoseksualiteit, in welke vorm dan ook. Maar wat ik alleen maar probeer te vertellen is, men kent die rangorde niet, men ziet de mens ook als een zoogdier. Wel een met het meeste verstand, naar het schijnt. Ik vind het ook altijd van die vreemde dingen. Maar er is een heel ander onderscheid nog. Want dingen als moreel besef vind je bij dieren niet, hoor. En liefde ook niet. Wel bepaald gedrag, aangeleerd gedrag, dat nageaapt wordt, dat wel. Maar bij een mens zit dat wat anders. En dat weet men allemaal niet. Dat wil men ook niet zien. De mens is van geheel andere orde. Zie. Dat de dieren en de mens allemaal gemaakt zijn door één en dezelfde schepper. En dat het dezelfde hand is die dat handwerk, dat is de Bijbelse terminologie toch, het werk zijn handen, die dat handwerk gemaakt heeft. Ja, dat de dingen zijn, punten zijn van overeenkomst. Ja, maar die zijn afkomstig uit zijn wezen en uit zijn handen. Daar gaat het om. Hoe dat ook zij, als men deze dingen kwijtraakt en dus in de eerste plaats het idee van wij zijn onder bepaald gezag gesteld, zo zonder meer, altijd. Ook wij als gelovigen, wij als wedergeboren mensen staan onder zeker gezag. Als men dat wegredeneert, dan houdt men niks over. Dan zijn er geen normen meer. En dan moet men ze zelf bedenken en daar gaat men dan over vergaderen. Over hoe dat moet met de LBHTOIPQ en wat het maar was. En over hoe dat moet met het klimaat en de opwarming van de aarde en de stijging van de zeespiegel. We gaan alles controleren. En hoe het moet met de omwent. Nou ja, laat maar zitten. Dit is. Ik vind het te dom om over te praten eigenlijk. Maar dat is wat de Bijbel hier doet. Zeggen dat dat inderdaad zo is en dat die misstanden die hier genoemd worden het gevolg zijn, toch de uitwerking zijn, de logische consequentie zijn van hun denkwijze en daarna van hun levenswandel. Het een komt uit het andere voort. Of je dat nou wil of niet, maar zo werkt het. Terug naar vers 7 en 8. Desgelijks ook deze. En deze zijn dus in principe die sommige mensen uit vers 4. Die beschreven worden als goddelozen. En die de enige heerser, God en onze Heer Jezus Christus, verloochenen. In de praktijk is dat volstrekt hetzelfde als Romeinen 1. Want Romeinen 1 vanaf vers 18, nog een paar versen eerder dus in Romeinen 1. Romeinen 1 vers vanaf vers 18 beschrijft dat sinds de opstanding van Christus feitelijk, sinds het evangelie en dus sinds de opstanding van Christus, de wereld ligt onder het oordeel Gods, dat wil zeggen onder de toorn Gods. Dat staat daar in vers 18. Want de toorn Gods wordt geopenbaard. Nee, niet zal worden geopenbaard. Ik zeg altijd, dat is zo wellicht, maar dat staat daar niet. Daar staat de toorn Gods wordt geopenbaard nu. Dat wil zeggen, het is openbaar. Je kunt het zien, je kunt het waarnemen. Dat de mensheid leeft onder de toorn Gods. En dan wordt uitgelegd waarom dat zo is. Omdat ze God niet willen erkennen. Geen macht boven zich erkennen. De schepping eren boven de schepper dus. En daarom heeft God hen overgegeven tot, nou ja, tot alles. Maar er wordt specifiek melding gemaakt van deze zaken op het terrein van de seksualiteit dan. Ik probeer het dan maar weer netjes te zeggen, maar zo is het toch. En daarna volgt alsnog een lijst met al die dingen waardoor de mensheid bedreigd wordt, om zo te zeggen. Ik ga het niet met u lezen. Maar het gaat om het principe dat de wereld leeft onder de toorn Gods. Het is ook gewoon Johannes 3 trouwens, in het beroemde, bekende schriftgedeelte over, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Maar al wat daarna komt in het hoofdstuk, en zeker de eerste versen die daarna komen, spreken over de wereld die in duisternis is. Daarom kwam trouwens Nicodemus bij nacht tot in. De wereld die in duisternis is. Maar staat daar, die wereld blijft ook in duisternis, omdat de wereld de duisternis liever heeft dan het licht. En er staat er, God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld veroordelen zou. En ik roep altijd meteen, maar het is wel gebeurd. Want God heeft de wereld en de zonde veroordeeld aan het kruis. Maar God heeft de zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat men door hem behouden zou worden. Dat is het doel. En waar men dat niet wil, ja, daar heeft God er geen boodschap meer aan, want door de fundamentele juridisch, want het was een juridische aangelegenheid, althans vanuit Gods standpunt, de Heer Jezus werd gekruist en daardoor zijn u en ik der wereld, der zonde en der wet gestorven en andersom, daardoor is de wereld voor ons gestorven, Galaten 6. Met andere woorden, het is op grond van de kruisiging van de Heer Jezus feitelijk onmogelijk dat God rechtstreeks in relatie zou staan met deze zondige, deze oude wereld. En let op het woord rechtstreeks, want het kan natuurlijk wel dat omdat God in relatie staat met of tot de gelovigen, dat hij daardoor toch iets van doen heeft met die wereld waarin gelovigen nou eenmaal met één been leven. Met het linkerbeen uiteraard. Toch? Heb ik dat zo voldoende uitgelegd? Maar er is geen rechtstreekse activiteit van God gericht op de wereld. En zelfs de evangelieprediking, die wordt geacht gericht te zijn op de gemeente en niet op de wereld. Want God heeft aan de gemeente gegeven, sommigen tot evangelisten. Het is tot opbouw van de gemeente, niet tot bekering van de wereld, laat staan tot verbetering van de wereld, enzovoorts. Niets van dat al. En daarom, de wereld is in duisternis, de wereld leeft of bestaat onder de toorn, namelijk onder het oordeel Gods. Nu, en dat blijft zo onze hele bedeling door, het wordt pas anders in de wederkomst van Christus, en dat is niet eens van de ene dag op de andere dag dat verandert, maar daar komt verandering in, uiteraard. Kortom, wij als gelovigen worden dus ook inderdaad getrokken uit de tegenwoordige boze eeuw. Dat u niet denkt dat het andersom is, dat wij in die tegenwoordige boze wereld moeten leven en daar iets moeten betekenen of zo. Wij worden daaruit getrokken en voor zover wij iets betekenen, is het omdat wij tegen anderen zeggen, kom eruit. Ja, red je, laat je redden, enzovoorts. Dat is niet tot bekering van de wereld of iets dergelijks. Dat is het hardnekkige misverstand. Religie is er altijd op uit om de wereld te verbeteren, omdat religie ervan uitgaat dat er in de mens of in de wereld wel wat goeds te ontwikkelen valt. En daar richt men zich dan op. En de Bijbel zegt, er is niks goeds in de wereld, valt dus ook niet te ontwikkelen. Wil je toch proberen? Denk je dat het met religie, met wet kan? Oké, dan heb je hier mijn wet, dit is mijn wet, de hoogste die er is, de wet des Heren. De boom der kennis is goed en des kwaads, en raad is wat. Je gaat de dood aan. En dat is omdat er niks goeds in de mens is, om te ontwikkelen. Ja, dat is het. Maar de grootste fout die men maakt, algemeen, is dat men God niet wil erkennen, dat men God niet het gezag geeft, toeschrijft wat hem toekomt. En zelfs als men gelooft in God, die hoger is dan wij, die meer kan dan wij, die hoger is in rangorde, zijn we zo geïnfiltreerd met het idee van democratie, dat wij denken dat wij met elkaar God wel kunnen bewegen een bepaalde kant op. Ja, ik blijf het gewoon zo zeggen, want het, ik vind het storend, ik vind het een gebrek aan, aan erkenning van wie God is. Een gebrek aan respect naar God toe. Ik bedoel, als je op audiëntie moet komen bij de koning, om maar eens wat te zeggen, gewoon in Nederland bedoel ik, onze koning, dan, of zoiets, dan word je geïnstrueerd van tevoren met betrekking tot het protocol. En een van de dingen die je krijgt te horen is, je houdt je mond en je zegt niks, je doet je mond pas open als je wat gevraagd wordt en dan geef je antwoord. Hebben jullie dat nog? Nou ja, en God is heel wat hoger dan de koning. Kun je een beroep op de koning doen? Ja, dat kan. Zelfs in Nederland kan dat. Maar het betekent niet dat je daar recht op kunt laten gelden of aan kunt ontlenen. Maar je kan het doen. En dat is met God ook zo. Je kunt van alles aan hem bekendmaken. Maar je kunt er geen rechten aan ontlenen. En voor zover je toch rechten aan kunt ontlenen, is het omdat je gelooft wat God geopenbaard heeft. Maar dat is een respectvolle situatie. Dan doe je een beroep op de belofte Gods. Ik heb van huis uit geleerd dat een werkelijk Bijbels gebed, een werkelijk geestelijk Bijbels verantwoord gebed, is een gebed waarbij een beroep gedaan wordt op de beloften die God gedaan heeft. Dat is het. En ik denk dat dat correct is, ja. Verder, je mag tegen God zeggen wat je wil, maar te denken dat je hem kunt ompraten of op andere gedachten kunt brengen, dat God maakbaar is. Nee, God is het helemaal niet. Nou ja, dat moet ik natuurlijk ook zo niet zeggen. Maar, want wij denken maar dat alles maakbaar is en alles onder controle te brengen is. En dat is niet zo. Wij moeten leven met de omstandigheden die er zijn. We moeten er het beste van zien te maken. Maar er zijn dingen die zijn niet te veranderen en God is ook niet te veranderen. Je moet toch iets hebben in de schepping als zodanig waar je van op aan kunt. Nou, dat is God. Je moet er toch niet aan denken dat als al die andere mensen, u niet, maar al die andere mensen bij God komen klagen of zeuren, dat God dan van gedachten verandert. Dan zitten wij mooi met waar we dan mee zitten, gebakken peren. Zo van, dat had hij toch beloofd. En dan, ja, maar er waren zoveel mensen, zoveel broeders en zussen die het goed bedoelden. Dus toen heb ik toch maar de plannen veranderd. Ja, zo gaat het niet.
Dat gebeurt wel eens. Laat ze maar proberen.
Ja, maar dat zat wel in de planning hoor, overigens. Maar goed. En bovendien is dat een profetische aangelegenheid. Het werk van profeten. Dus doe maar. Er staat ook wel bij gelegenheid dat God het berouwde de Heere enzovoorts. Dat betekent dat hij ingreep in de gang van zaken. Maar dat wil niet zeggen dat het een verandering van het plan was.
Nummer 23, vers 19. God is geen man dat hij liegen zou, nog eens mensen kent, dat hij hem berouwen zou.
Ja.
Dat zou hij het zeggen en het niet doen, of spreken en het niet bestendig maken.
Ja, precies. Als hij het één keer gezegd, gaat een woord van mij uit en het zal niet wederkeren. Ik neem het niet terug, zegt hij, dit is wat ik doe. En daar houdt hij zich aan. En daar, wat mij betreft, persoonlijk, dat vind ik genoeg. En dan, ja, doe maar. En ik had nog navragen aan Job en die vond het ook wel genoeg. Hoewel ze hem de kop gek gezeurd hebben. Als je het mij vraagt, tenminste. Ja, toch? Wij zeggen, de Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam des Heeren zij geloofd. Ja, daar verandert verder niks mee. Daar moet je het mee doen, zei de rijdende rechter. Ooit, toch? Daar moet u het mee doen. Ja. Nou, en dat is wat God zegt, daar moet je het mee doen. Dit is het. En ik moet zeggen, dat is boven verwachting. Dus ik doe het er wel mee, ja. Hartelijk dank. Dat is het, ja. Maar mensen hebben er problemen mee. Ik heb ook wel eens van iemand horen zeggen dat hij het maar arrogant vond van God. Dat hij geëerd en gediend wilde worden en dat soort dingen meer. Zo van, ja, God is nu eenmaal God. Die hoeft er zich niet op voor te laten staan dat hij de hemel en aarde gemaakt heeft.
Dat is respect.
Ja, nee, dat vond hij serieus, ja. God was nu eenmaal God. Ja, oké, natuurlijk, dat was dan de schepper. Maar daar hoeft hij zich niet zo nodig voor op de borst te kloppen. Vond hij. Maar leg dan eens uit dat het zo ook niet zit. Hoe het zit is gewoon dat wij onderdelen uitmaken van zijn werk. En als wij iets maken, dan is het toch ons werk. Dan kunnen we toch in principe mee doen wat we willen. Of niet? Het hangt nog. Want vermoedelijk moeten we er toch btw over betalen. Maar
dan is het mij kwijt tegen de pottenbakken.
Dat is hem. Je komt het dus de hele Bijbel door tegen. Was al opstand van Israël, murmureren tegen het gezag van Mozes enzovoort. En zelfs Aaron en Mirjam, die allebei ouder waren dan Mozes, broerses, die in opstand kwamen en het gezag van Mozes in twijfel trokken enzovoorts. Nou ja, het verhaal van de pottenbakker, dat komt wel vaker voor in de Bijbel. God is degene die het maakt met zijn handen en gij zijt het leem. De mens is het leem, Israël is het leem en hoe vaak het maar voorkomt enzovoort. En Romeinen 9 legt dat inderdaad uit, dat wil zeggen Paulus legt dat uit. Hoe zou de pot het leem kritiek hebben op de pottenbakker die hij wel maakt? Je kunt zelfs niet tegen hem zeggen dat hij arrogant is of zo. Hij kan toch doen wat hij wil, maar dat berust op hoger en lager, dat berust op hiërarchie, dat berust op machtsverhoudingen enzovoorts. En dat berust weer op verantwoordelijkheid en plicht. Maar wij kennen dat niet meer, maar dat is het idee van, je staat in een bepaalde positie, je hebt mensen boven je, je hebt mensen onder je en je bent verantwoordelijk daarvoor. En als beneden je niet goed gaat, dan heb jij het fout gedaan, toch? En als je het fout gedaan hebt, word je van hoger hand tot ter verantwoording geroepen. Zo werkt het. Behalve in de politiek, want dan neem je gewoon ontslag en dan krijg je een uitkering. En dan hoef je van je leven niet meer te werken. Hè? Dat deden ze daarvoor ook al niet. Wat zei je nou? Oh, ja. Nou ja, doe maar. Ik heb er weinig respect voor die situatie. Maar bij ons bestaat dat niet meer, persoonlijke verantwoordelijkheid. Eigenlijk. Nee, en zelfs in het strafrecht al niet. Ook misdadigers niet. Die zijn er wel helemaal zo. Er zitten afwijkingen, dat kun je aantonen. Ze hebben een afwijking in de hersenen of in de weet ik het. Weet ik veel. En verder hebben ze een slechte jeugd gehad. En ze zijn opgegroeid in de dagen van de woningnood enzovoorts. En weet u wel. Toch? Zo gaat het toch, zijn verzachtende omstandigheden, ze worden tot slachtoffer gemaakt en ze krijgen alle hulp enzovoort. En de echte slachtoffers moeten ze maar zien te redden. Het is volkomen omgekeerd. We zijn het kwijt, het hele idee van verantwoordelijkheid dragen. En u weet, ik zeg het wel vaker, u weet hoe het met die ministers gaat of wie het maar zijn. Als je leest dat ze hun verantwoordelijkheid nemen, weet je dat ze precies het tegenovergestelde doen. Maar dan ook echt. Ze lopen weg. En dat noemen ze verantwoordelijkheid nemen. Er is alleen al dat zo geformuleerd. Ik weet al wat er bedoeld wordt. En ik weet dat taal een raar ding is. Maar het idee alleen al dat het zo gezegd kan worden. Is absurd. Toch? Ze nemen hun verantwoordelijkheid als ze in dienst treden. En gaat er fout lopen ze weg. En dan moet iemand die daarna komt het maar oplossen. Enzovoorts. Of als ze denken dat het fout gaat lopen, ze weg, dan komt iemand in hun plaats. En na verloop van tijd komt het lijk uit de kast. En dan wordt die minister weggestuurd, terwijl het de fout was van een. Zo gaan die dingen. Ze vinden dat normaal ook. Maar wat ze normaal vinden, is dat niemand verantwoordelijk is. In hun kringen niet, maar op lager niveau al helemaal niet. Want wij zijn immers onmondigen, wij zijn het domme volk. Wij zijn de stemvee. Toch? Zoals de fariseeën spraken over het volk. Gewoon het volk is vervloekt. Die weten niet. Ja, ze geloven in Jezus als de Messias, maar dat is het domme volk, dat weet niks. En het is vervloekt, zeggen ze. De fariseeën, staat in de Bijbel. En zo wordt er dan over gedacht. Maar mensen lopen voor hun verantwoordelijkheid weg. En als er iets fout gaat, dan komen ze bij instanties terecht. Maar instanties bestaan niet. Het zijn alleen maar mensen die er zitten. Of het is papier. Of wat het maar is, waarin regeltjes zijn. Nou, vecht daar maar eens tegen. Kom daar maar eens uit. Zo gaat dat. Maar de essentie is niet dat dit allemaal fout zit. De essentie is, men kent geen hoger gezag meer. Überhaupt niet. Ik bedoel, de koning loopt toch ook in burger? Ja, nou goed, wel in een net pak. Net een klein maatje te groot. Maar dat zou ik ook doen trouwens, maar vooruit. Maar anders zou je niet eens weten, niet kunnen zien dat het de koning is. Toch? Van Maxima zie je natuurlijk meteen wie dat is. Maar goed. Maar ik hoop dat ik u een beetje kan duidelijk maken hoe dat is. Wij erkennen dat ook niet meer. Wij willen dat ook niet zien. Het is allemaal vlak en plat. En vooral in Nederland is dat zo. Maar dat is waar het hier over gaat. En dat er dan allerlei verhoudingen in de samenleving volkomen uit zijn verband lopen. Ja, dat staat hier. En dat je problemen krijgt met seksualiteit en zo. Ja, natuurlijk. Dat hele begrip wat erachter steekt is men kwijt. De verantwoordelijkheid van de man en de verantwoordelijkheid van de vrouw. Men weet het niet meer. Laat staan dat men nog weet dat man en vrouw geacht worden één vlees, één lichaam te zijn. Men heeft geen idee wat het betekent. Toch? Moet altijd uitgelegd worden. En dan begrijpt men het nog niet. Ja, dat was vroeger zo, of er werd vroeger zo over gedacht. En dat was onderdrukking van de vrouw, per definitie. Enzovoorts. U wil niet weten hoeveel mannen trouwens onderdrukt worden door hun vrouwen, maar. Breek me de bek niet los. Is dat goed, Fries? Of zoiets wel, hè? Een beetje wel, hè? Nou goed. Maar let op hoe het hier staat. Dit is niet maar mijn idee. Dit is hoe de Bijbel het zelf zegt. Men kent God niet meer, kent geen hoger gezag meer. En dus vallen die verhoudingen hier op aarde ook weg. Of andersom. Als je het hier op aarde niet meer erkent, die gezagsverhoudingen, dan ben je God dus ook kwijt. Logischerwijze. Maar de hele wereld zit zo in elkaar. Overal in de wereld gaat het om rangen en standen en om de pikorde enzovoort. En samenlevingen, ook onder dieren, worden zo geregeld. Via machtsverhoudingen. Dat ontstaat, dat erkent men enzovoorts. En de dieren leven daarmee. Niet onder dwang, maar ze kennen hun plek. En bij mensen schijnt dat moeilijk te zijn. Altijd in opstand. En ik weet niet hoe u dat hebt, maar ik heb me dikwijls verbaasd, en ik doe het nog, over Israël dat dan uitgeleid wordt uit Egypte. We hebben het niet over wat er dan vooraf ging. Maar ze worden uitgeleid uit Egypte achter Mozes aan, door de woestijn in een noodgang. Naar de Schelzee, dwars door de zee heen, naar de Sinaï. En dan onderweg, dan stort dat hele Egyptische rijk, een wereldrijk, stort in elkaar. En dan zijn ze daar en dan krijgen ze het manna van boven en water uit de rots. En dan zijn ze. En wat gaan ze doen? Murmureren. En Mozes is even weg, want het is niet zo simpel zo'n berg te beklimmen. Nou ja, goed. Mozes is even de berg op. En na 40 dagen komt hij terug. Nou ja, 6 weken is een hele tijd. Maar goed, na 40 dagen komt hij terug. En dan hebben ze nota bene een hele godsdienst, een hele religie in elkaar gestoken. Met gouden kalf en al. Wat las ik nou van de week in de krant? Dat het evangelische omroep krijgt een gouden kalf. Ik heb het echt gelezen. Maar ik weet niet meer. Ja, eerlijk. Serieus. Dat weet ik niet. Ik kijk nooit televisie. Tenminste. Nee. Dat weet ik niet. Is dat die van die school, is dat, hoe heet het ook weer? De Luizenmoeder, is dat voor de EOD, hè?
Nee, dat is niet, maar ik bedoel die klas.
En die van Hendrik Groen, hoe heet het ook alweer?
Oh ja.
Was dat?
Dat is ook niet.
Ook die van de EO? Nou ja, in ieder geval was iets met. Ja, kijk, van de ring
geloof ik, met Rutte
weer,
islam of zoiets.
Ja, ik heb het echt gelezen. Het was nog niet zeker, maar de kans was groot dat ze een gouden kalf krijgen. Nou ja. Ik heb de meeste oprichters, nee, eigenlijk alle oprichters van de evangelische omroep goed gekend, maar die zouden een gouden kalf niet accepteren, hoor. Echt niet. Dan moeten ze het maar anders noemen, maar geen gouden kalf. Maar goed. Maar wat ik bedoel te zeggen is dit: de Heer zegende, de Heer manifesteerde zich eraan, liet zich kennen enzovoort. En wat doen ze? Ze hadden net de wet gekregen, gezegd, al wat de Heer gezegd heeft, beloofd heeft of geboden heeft, zullen wij doen, enzovoort. En toen zei de Heer, oké, nou Mozes, kom dan maar, kom het dan maar halen. En toen die van die berg afkwam, hadden ze al een kalf in elkaar gestoken en bewerkt met een griffie en weet je veel wat allemaal. En zo is het gebleven, de hele geschiedenis door. Opstand. Problemen met gezag boven zich. Ik heb mensen gekend die zeggen, ja, ik kan niet voor een baas werken. Dat is niet best.
Nee.
Als je dat niet kunt. Nee, dat is niet best. Dus het probleem is dat je dan dus geen gezag erkent. Dan heb je een probleem. Ook naar God toe. Echt wel. Want God zegt, gij dienstknechten naar het vlees, wees gehoorzaam uw heren naar het vlees. Echt wel. Want uw heren naar het vlees hebben ook een baas en dat ben ik. Dat is Efeze 6. Echt wel, het staat allemaal gewoon in de Bijbel hoor, deze dingen. Nou ja. Hoe dan ook, de situatie van Sodom en Gomorra met hun misstanden wordt door God gebruikt om een voorbeeld te stellen. Voorbeeld van wat? Een voorbeeld van dat er gegarandeerd een oordeel komt daar waar men God als de gezaghebbende niet erkent. Daar waar men niet wil leven onder de normen en waarden die God zelf bekend maakt. Ik had kunnen zeggen die hij zelf is eigenlijk, maar vooruit. En dat het niet gebeurt vandaag en dat God niet onmiddellijk straft, dat is omdat hij langmoedig is, genadig, barmhartig, goede tieren. En bovendien heeft hij nog het een en ander op de agenda staan met betrekking tot deze oude wereld. Met betrekking tot de uitwerking van zijn plan, met betrekking tot dat koninkrijk. Zodat er zouden nu nog mensen kunnen zijn die zeggen, ja, maar als we nou eenmaal maar, als we dan maar een regering hebben van God zelf, als die dan maar de zaak regelt, want wij moeten het doen met het lagere personeel hier, als er dan maar echt een goddelijk gezag komt, dan moet het toch met de mensen wel goed gaan. En nou, dat gaat hij nog krijgen, 1000 jaar. Om aan te tonen dat het ook dan niet werkt. Want nog steeds blijft de mens een zondaar. En er woont in hem geen goed. Hij heeft geen recht van leven. En dus moet die hele oude schepping vervangen worden. En dan pas komt de jongste dag. Het plan is nog niet afgewerkt. Nou goed, meer daarover een volgende keer. Want het is de hoogste tijd. Wij zullen de Heer danken. Wij danken u, Hemelse Vader, dat we u mogen kennen als ver heel ver boven ons geplaatst, als uitermate verhoogd. En we danken u dat we ook onze heiland, ons hoofd, de Heer Jezus, onze verlosser mogen kennen, als uitermate verhoogd en gezeten aan uw rechterhand. We danken u daarom dat wij niet maar een positie innemen hier op aarde, laag tussen allerlei gelijken die de weg kwijt zijn in deze wereld, zodat wij onze weg tastend moeten vinden. Maar integendeel, we danken u dat u zich aan ons hebt willen bekendmaken, zodat we uw normen en waarden kunnen hanteren. En in de eerste plaats mogen beseffen dat waar wij ons vertrouwen stellen op uw onvergankelijke woord, dat wij daar ook aan dat woord deel krijgen. Deel krijgen aan al uw beloften die daarin vastgelegd zijn en die in Christus ja en amen zijn. Wij danken u te mogen leven, niet alleen uit genade, maar ook in het bijzonder onder de heerschappij van genade. Waardoor u niet alleen ons de zonde niet toerekent, maar waarbij u onze handen vult en ons bekwaam maakt voor dienst aan u, niet onder dat oude verbond in letteren bestaande, maar onder dat nieuwe verbond, onder die bediening des geestes. We danken u dat u ons toevoegt aan uw gemeente van eerstgeborenen, die weliswaar deel uitmaakt van de verborgenheid, maar die in de toekomst alsnog zal geopenbaard worden in heerlijkheid met haar hoofd, met Christus zelf. En daarna mogen wij uitzien over al deze omstandigheden heen. We danken u dat u ons leidt in heel de waarheid, dat we deze waarheden mogen leren verstaan, opdat we niet in die strik zouden vallen van de tegenstander, maar in tegendeel onze hoop en verwachting zouden stellen op u en bijzonder op onze heiland die gezeten is aan uw rechterhand, zodat wij onze loopbaan lopende slechts één doel voor ogen hebben, namelijk die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Wij danken u daarom voor deze avond en voor uw woord en bevelen ons bij u aan, opdat dat woord, uw woord, dat levenbrengende woord in onze harten geplant zal worden om onze zielen zalig te maken. Amen.